Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over palmolie, want de voedingsmiddelenindustrie gebruikte vorig jaar minder duurzame palmolie dan daarvoor. In 2017 was 88% van de gebruikte palmolie duurzaam. Een jaar eerder lag het nog op 90%. Maar waar zit palmolie allemaal in, of waar zit het allemaal niet in? Waarom is het zo controversieel? Is palmolie het nieuwe soja? Is ongeraffineerde palmolie duurzamer dan geraffineerde? En gaat het Westen niet te ver om een belangrijk exportproduct van Maleisië en Indonesië te verbieden? Trouwens, zijn er ook alternatieven voor palmolie? Allemaal vragen die we vandaag gaan proberen te beantwoorden. Heb jij een vraag? Stel hem dan via Twitter @BNR. Via Facebook, je mag me even mailen. askme@bnr.nl. Of je kan ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen. 020-468-4x0. Maar dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Peter Oosterveer, hoogleraar milieubeleid aan de Universiteit van Wageningen. Goedemorgen Peter, fijn dat je erbij bent.
Goedemorgen.
Ja, is oké. Ik ben het heel vroeg opgestaan, dus ik ken dat. En bij mijn studio heb ik Janneke Bazelmans. Zij is milieujurist en auteur van de ecothriller Verkapt. En betrokken bij de organisatie Palmolievrij. Welkom Janneke, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Heb ik het allemaal goed gezegd?
Allemaal goed gezegd.
Goed zo, gelukkig. Peter, laten we eerst even de basics doen. Over welke palm hebben we het hier precies?
De palmolie die oorspronkelijk uit West-Afrika komt en anderhalve eeuw geleden door de Engelse koloniale autoriteiten mee is genomen naar Maleisië en daar in een aantal jaren uitgegroeid is tot een hele grote industrie. En die palm produceert noten en daar kun je heel efficiënt olie van maken.
Maar niet uit de pitten, of tenminste de noten alleen, toch?
Sorry, de noten en de pitten die daarin zitten. Dus een hele bunch, een hele tros met palmnoten die aan de boom hangt en die elke twee weken geoogst wordt. En die trossen die zijn vrij groot. Ik heb ze zelf geprobeerd op te tillen, maar dat lukt me niet. Dus,
Elke twee weken?
Ja. Ja.
Wauw, dat gaat heel snel. En hoe wordt die palmolie dan uit die noten en die pitten gehaald?
Die worden gescheiden natuurlijk. En via stoom en verhitting en persen wordt de olie daaruit gehaald. Dan heb je ruwe palmolie. Ja. En dat is de basis voor de verdere verwerking in allerlei producten.
Oké, ik krijg een WhatsApp hier binnen van Ronald die zegt: wat is palmolie? Nog nooit van gehoord. Nou, even blijven luisteren, Ronald, je komt er zo achter. Hoeveel hectare wordt er in Maleisië en Indonesië aan palmolie ongeveer verbouwd?
Dat zijn miljoenen hectare, ja. Dat is, ik heb het ook niet even 1, 2, 3 paraat, maar dat zijn een enorm areaal. Ja. En dat betekent dat het een belangrijk onderdeel van de industrie van het land is.
Ja. Janneke, waar wordt het allemaal in verwerkt, die palmolie?
Waarin niet eigenlijk. Als je naar de supermarkt gaat, dan zie je in echt vrijwel de helft van de voorverpakte producten zit palmolie. Dus dan hebben we het over koekjes, chocola, snoep. Maar ook verzorgingsproducten zoals douche, shampoo, wasmiddel, schoonmaakmiddelen.
Ja. En, misschien een andere vraag. Waar zit het niet in?
In producten die niet voorverpakt zijn. Dus als je verse producten aanschaft en koopt met verse producten, dan gebruik je geen palmolie.
Geen palmolie. Ja, ik begrijp dat de voedingsmiddelenindustrie is op een gegeven moment overgeschakeld. Waarom zijn ze zo massaal op palmolie overgestapt op een gegeven moment?
Ik denk omdat de palmolieplantages die je dan voornamelijk in Maleisië en Indonesië ziet, die zijn heel groot, grootschalige plantages. Daardoor, het is een efficiënt gewas, hè, wat we zojuist ook al hoorden. Dus je kan er heel veel olie uit persen uit de noten.
Ja, als je één keer in de twee weken kan
oosten. Ja, dat is doorlopend. Ja. Daar zit natuurlijk wel een einde aan. Want na 25, 30 jaar is die plantage, doen die oliepalmen, die produceren geen vruchten meer. Dus moet je opnieuw beginnen met opnieuw aanplanten. Mm-hmm. Dus er zit wel een einde aan zo'n cyclus. Maar de wereld is ook meer naar palmolie, of naar in ieder geval naar plantaardige olie gaan vragen. Omdat we gemaksvoedsel ligt tegenwoordig in de winkel. Als je kijkt naar wat je grootouders, ouders vroeger aten, dan zijn dat totaal andere producten dan dat we nu consumeren. Mm-hmm. Palmolie zit voornamelijk in de gemaksvoedsel, in het snoep, in de koek, in de snacks. En vroeger at je, tenminste toen ik klein was in de jaren 70, aten we 1 bakje chips op zaterdag of 1 chocolaatje. En nu tegenwoordig is dat gewoon dagelijkse kost. Dus daar komt het natuurlijk ook door, hè? Gemaksvoedsel.
Door het consumeren, zeg maar.
Dat patroon is anders.
Ja, precies. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Je moet gewoon feiten of fabels zeggen. En dan gaan we kijken als je daar... mijn technicus heeft het gevonden. Goed zo, ja. Jij doet ook mee, Peter. Gewoon feiten of fabels zeggen. Ja, de eventuele toelichting komt erna. We beginnen bij de eerste.
Okay.
Met een verbod op palmolie stort onze voedingsmiddelenindustrie in elkaar. Feiten of fabel, Janneke?
Fabel.
Ja, Peter?
Ja, fabel.
Nederland is de grootste afnemer van palmolie binnen de EU. Feit of fabel?
Feit.
Feit.
Door palmolie te verbieden storten we veel boeren in armoede. Feit of fabel?
Fabel.
Feit.
Feit. Nou, we hebben 1 discussiepunt. Waarom zeg je dat het een feit is, Peter?
Omdat er 4 miljoen boeren, kleine boeren in Indonesië met name, maar ook in Maleisië afhankelijk zijn van de inkomst van de palmolie. Dus op het moment dat je dat stopt, dan ondermijn je hun economische toekomst en hun leven.
Er zijn toch wel veel, 4 miljoen boeren.
Zeker, ja. Maar ja, het punt is natuurlijk wel dat ze afhankelijk gemaakt zijn, hè, van die palmolieproductie. Ze hadden eerst, vaak hadden zij eerst zelf een eigen bos. Mm-hmm. En er zijn ook organisaties die de boeren nu langzaamaan proberen opnieuw... dat zij hun inkomen, een goede boterham kunnen halen uit het bos zelf. En dan hoef je niets te kappen, hoef je weinig aan te planten. Maar
met
het gemixte...
Wat voor producten zouden dat kunnen?
Dat zou met producten kunnen die al in het bos, al eeuwenlang in dat bos zelf groeien. Hè? Fruitbomen, maar ook je kan van de sugar forest, suikerpalmen, daar kan je ook een vet uit halen. Je hebt tenkawang, woudreuzen, grote woudreuzen kan je vetten uithalen. Alleen heb je dan niet een monocultuur zoals een palmolieplantage, maar heb je een groot gemixt bos met misschien wel 700 tot 1000 bomen, planten. En daar kan je ook een goede boterham uit halen. Alleen is dat wel een verandering van het systeem.
Ja, maar is dat efficiënt, Peter, om het zo te doen?
Het is niet heel erg efficiënt. Het probleem is natuurlijk dat dat niet een oplossing is voor 4 miljoen kleine boeren, dus voor een kleiner aantal. Dus je zou kunnen overwegen om te kijken of je toch meer kunt mixen. Dus niet alleen maar die palmolie hebben, maar daarnaast ook andere gewassen of andere producten en zelfs met dieren ertussen, zodat je toch die biodiversiteit kunt vergroten, maar ook de levensomstandigheden van die boeren in stand houdt. Want ik denk dat het totaal afschaffen van palmolie daar niet echt oplossing voor is. Ja.
Nou, ik krijg een WhatsApp hier binnen. Zegt: de productie van palmolie bedreigt het klimaat, het regenwoud en de orangutan. Een belangrijke reden waarom palmolie onder vuur ligt. Voor de aanleg van oliepalmplantages worden stukken regenwoud gekapt. 1 plantage kan zo groot zijn als 60.000 voetbalvelden. Ja, dat, als je dan praat over 4 miljoen boeren die daar afhankelijk van zijn, het is behoorlijk wat bos dat daarvoor moet wijken dus.
Dat klopt. Ja. Dus dat is een probleem. En dat is, het probleem is eigenlijk is het belangrijk om dan te zien dat je dat vanuit globaal perspectief moet zien. Omdat de import van palmolie in Europa en in Nederland afneemt de afgelopen jaren. Maar de vraag naar palmolie in met name India, maar ook wel enigszins in China, neemt toe en sterk toe. Waardoor die druk op die bossen heel erg groot is, maar niet zozeer vanuit Europa, maar vooral vanuit andere landen.
Ja, dus wij kunnen er hier niet veel aan doen, zeg je?
Nou, dat is. Ik vind dat we die vraag moeten stellen wat we daar wel aan kunnen doen. Maar we moeten niet alleen maar kijken naar wat er in Nederland of wat er in Europa gebeurt. Maar je moet een mondiaal perspectief hebben op dit vraagstuk.
Ja. Wordt het alleen in Azië of ook in Afrika verbouwd? En in Zuid-Amerika? Waar wordt het allemaal verbouwd, Janneke?
Het wordt voornamelijk Indonesië, Maleisië, 85% van de productie daar. Maar ook steeds vaker nu in Midden-Amerika en ook in West-Afrika. En daar komt die palmolie oorspronkelijk ook vandaan. En dus daar zie je ook steeds meer dat er grote plantages worden aangelegd. Dus de vraag gaat omhoog naar de palmolie, dus er zijn meer plantages nodig.
Ja, en dus is Afrika nu aan de beurt?
Ja, in Indonesië en Maleisië zijn er inmiddels is er wat strengere regelgeving. En die liggen onder vuur. En in West-Afrika is dat toch nog minder.
Ja, dus dan kunnen ze daar gewoon in gang gaan. We gaan er zo verder over praten. Is elk alternatief voor palmolie in net zo schadelijk? En heb je zelf een vraag? Kan je even bellen. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. En vandaag kan je alles vragen over palmolie. Ik praat erover met Peter Oosterveer, hoogleraar milieubeleid aan de Universiteit van Wageningen. En met Janneke Baselmans, zij is milieujurist, auteur van de ecotriller Verkapt en betrokken bij de organisatie Palmolie Vrij. Je vragen kan je sturen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl of bel 020-468-4x0. En stel je vragen live in de uitzending, zoals Julius van der A. Julius, goedemorgen.
Goedemorgen met Julius.
Hi.
Hoi, mijn vraag is aan Janneke Baselmans. Hoeveel palmolie wordt er per jaar verbruikt door de gemiddelde Nederlander?
Door de gemiddelde Nederlander? Ja. Daar heb ik geen onderzoek over gelezen. Maar wel, in Frankrijk is een rapport uitgebracht een aantal jaar geleden dat er voor de gemiddelde Fransman of Française 2 kilo per jaar kwam daaruit.
Zal het volgens niet veel verschillen, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
Nee. Vandaag is de palmolie-rapportage uitgekomen. Er wordt iets minder duurzame olie gebruikt, 88 in plaats van 90%. Maar als we kijken naar de hoeveelheden die we importeren hier in Nederland, is er toch nog behoorlijk veel, of niet?
Dat er veel. Er wordt nog steeds heel veel palmolie. Ja, dat is slechts 2%.
De duurzame.
We gebruiken hier nog steeds heel veel palmolie.
Maar wat is het verschil tussen, Peter, tussen duurzame en niet-duurzame palmolie, om dat even duidelijk te stellen?
Volgens de rapportage is het verschil wordt gemaakt of het gecertificeerd is door de organisatie, de RRSPO, de Roundtable for Sustainable Palm Oil. Mm-hmm. Dus dat is een organisatie die probeert duurzame palmolie te promoten en heeft de standaard ontwikkeld. En wanneer die productie voldoet aan die standaarden, wordt het volgens de rapportage duurzaam genoemd.
Oké, maar wat zegt zo'n certificaat? Klopt het? Is het wel, als je een RSPO-certificaat hebt, is het dan ook echt, betrouwbaar meteen?
Er zijn een aantal issues bij, maar in principe hebben ze een standaard waaraan die productie vooral op de plantage moet voldoen. Mm-hmm. Het moet niet bedreigend zijn voor de biodiversiteit en het moet niet op recent gekapte bos staan, et cetera. Dus er zijn een aantal criteria die denk ik heel belangrijk zijn en die ook wel gecontroleerd worden. Een aantal haken en ogen eraan zijn dat er bedrijven zijn die op één plantage van hun firma wel voldoen aan de standaard en op andere niet. Dus dan kun je vragen, van is dat beleid van een organisatie duurzaam, van zo'n bedrijf duurzaam? En een andere is dat palmolie natuurlijk in grote hoeveelheden wordt geproduceerd. Dus dat betekent dat je wat is gecertificeerd niet automatisch ook in de producten aan het einde tegenkomt. Het wordt verwerkt in allerlei grote industriële processen. Dus het is vrij moeilijk om te volgen wat er duurzaam is geproduceerd, dat het ook uiteindelijk in de producten terechtkomt. Dan moet je dat apart transporteren, verwerken van de niet duurzaam.
Dus in principe zegt het niet zoveel. Want ik krijg een vraag hier binnen, misschien kan jij die beantwoorden, Janneke. Elske Scholten die vraagt over de palmolieproductie. Hoe kan de RSPO, de zogenaamde Duurzame Club voor Palmolie, een krachtigere instantie worden zodat er meer toezicht komt op illegaal kappen en tegengaan en verjagen van inheemse bevolking? Heb jij daar ideeën over? Want als ik het zo hoor, het wordt wel gecertificeerd, maar in the end of the day.
Door de RSPO gecertificeerde plantages of palmolie, dat geeft geen garantie dat er niet ontbost wordt of dat er geen biodiversiteit niet wordt aangetast. Dat biedt daar geen garantie op duurzaamheid. Ja. Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat er overheden bij betrokken zijn. Die RSPO en het certificeringssysteem is zelfregulering. En dus de industrie heeft dit opgezet samen met NGO's en levensmiddelenbedrijven. Maar er zit geen overheid bij. Dus de toezicht, controle, maar vooral ook handhaving of boetes uitdelen, daar heeft de RSPO geen, heeft weinig handvaten daartoe. Dus het moment dat een bedrijf niet voldoet aan de criteria van de RWSPO, dan kan de RWSPO het bedrijf schorsen of lidmaatschap beëindigen. Maar dan, wat dan?
Ja.
Dus het is niet krachtig genoeg.
Oké, maar de vraag blijft dan gewoon, ook al word je geschorst, ik bedoel, hij kan links of rechts om die olie toch nog kwijt.
Zeker.
Ja, oké, nee, dat is duidelijk. Peter, de kritiek op de palmolie komt vooral uit het Westen. En dat zijn juist de landen die de olie importeren. Maar even vanuit het perspectief van de exporterende landen als Indonesië en Maleisië. Voor die landen is het van economisch groot belang. Daar leven heel veel mensen van natuurlijk. Is er zoiets ergens als... ik las ergens dat er ongeraffineerde palmolie is en geraffineerde palmolie. Als ik dan kijk voor die landen die het exporteren, wat is voor hun voordeliger om te exporteren?
Nou, geraffineerde palmolie is voordeliger. Dat gebeurt ook in toenemende mate. Het grootste deel van het exporterende, wat geëxporteerd wordt vanuit Maleisië en Indonesië, is geraffineerde palmolie. Want daarmee kun je alle industriële processen, eindverwerking voor van margarine tot shampoo enzovoort, kun je daarmee aan.
Ja. En hier in Nederland, wat we hier importeren we vooral... ongeraffineerd of geraffineerd?
Geraffineerde palmolie.
Ja, maar we raffineren zelf ook hier in Nederland.
Ook wel, ja. Maar de toenemende mate vindt dat plaats in die producerende landen zelf.
Oké, en daar hebben ze ook meer. Dan krijgen ze ook een betere prijs ervoor, neem ik aan.
Ja, dat klopt.
Oké, nou wil ik even iets aan jullie beiden voorleggen. Want wat ik niet goed snap is, we hebben dezelfde discussie gehad over soja. Eerst was iedereen lyrisch over soja, totdat we in de gaten kregen dat het verbouwen van enorme aanslag op de natuur is. Nu is de discussie over palmolie. Had de voedingsmiddelenindustrie dit niet veel eerder moeten zien aankomen en moeten trekken? Ik begin bij jou, Janneke.
Ik ben al een jaar of 10-12 bezig met palmolie en daar onderzoek naar te doen. Mm-hmm. En nu zijn we 12 jaar verder. En die ronde tafel bestaat ook al sinds 2004. En nog steeds neemt de vraag maar toe. Liggen alle supermarkten vol met producten met palmolie. En volgens mij had je dit al lang kunnen zien aankomen. Ja. Dat er een einde komt aan zo'n dergelijk vernietigend systeem.
Maar wat bij mij ook gaat, ik heb een lijst gezien waar die 200 stoffen die gemaakt worden uit palmolie. Die lijsten waarmee je dan zo... Maar dat is toch niet te doen? Ik bedoel... het is niet meer weg te denken uit onze producten bijna.
Nee, maar als je het jezelf heel makkelijk wil maken, dan koop je gewoon veel minder voor verpakt voedsel. Mm-hmm. Dan meet je het.
Dan meet je het.
Met voeding dan, hè, voeding betreft.
Maar mijn haar moet ook gewassen worden.
Ja, 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 bij shampoo is het echt een probleem. En op de website van Palmolie Vrij, dat is palmolie.info, staan ook wel tips en hoe maak je zelf je shampoo, welke merken kan je wel gebruiken. Mm-hmm. We hebben vorig jaar in november een challenge gehad van 1 maand. Hoe minder ik mijn palmolieverbruik? En dat werd iedere week werden er nieuwe tips gegeven. Van nou, ga eerst eens kijken waar zit het allemaal in. En bij welke producten wil ik geen concessie doen. Die blijf ik kopen. Maar sommige producten heb ik helemaal niet nodig. Of kan ik zelf maken. Ja. En op die wijze binnen een maand konden deelnemers aan de challenge. Dat waren er ruim 500. Die kwamen daarmee in aanraking. En die kregen een bepaalde vorm van bewustzijn. Van er is een duidelijke link tussen die ontbossing en wat ik consumeer.
Ja.
En daar werd heel actief aan meegedaan. Maar ook tips gedeeld, de deelnemers onderling. Van, nou ja, bijvoorbeeld, welke shampoo kan ik wel kopen? Of welke maak ik zelf?
Peter, even aan jou dezelfde vraag. Had de voedingsmiddelenindustrie hier veel eerder aan de rem moeten trekken?
Maar kijk, palmolie wordt al jarenlang gebruikt. Dus sinds de Unilever is opgericht met palmolie, zal ik maar zeggen. Dus het is niet nieuw dat palmolie gebruikt wordt. En alleen de afgelopen, denk 2-3 jaar geleden, heeft de EU in de richtlijnen aangegeven dat als er staat plantaardige olie op een product, dat ze nu moeten aangeven waar het vandaan komt. Is het soja of is het palmolie? Zodat het eigenlijk de afgelopen jaren pas echt zichtbaar is geworden, in Europa althans, dat we zoveel palmolie gebruiken.
Maar ze zijn beide toch even schadelijk voor het milieu? Palmolie en sojaolie?
Er zit het probleem van schade natuurlijk. Soja is schadelijk, maar sojaolie wordt nog steeds volop gebruikt. Dus het is echt niet compleet vervangen door palmolie. Palmolie heeft het voordeel dat het qua productiviteit per hectare veruit superieur is aan alle andere plantaardige oliën. Heeft het nadeel, inderdaad, dat het
bedreigend is, met name in die tropische bossen geproduceerd wordt. Uh-huh. En technisch gezien heeft palmolie het voordeel dat het voor heel veel verschillende producten gebruikt kan worden. Dus het is heel flexibele olie die je voor shampoo, margarine en koekjes en chocola, wat al niet kunt gebruiken.
Ik kreeg daar toevallig een vraag over. Iemand zegt, waarom zit het eigenlijk in shampoo? Is zeep als grondstof niet goed genoeg? En hoe zit het? Ik snap gewoon niet waarom het overal in moet zitten. Olijfolie, kan dat bijvoorbeeld niet in shampoo?
Ja, je kunt de plantaardige olie is vrij vervangbaar. Je kunt dus voortdurend wisselen. Je kunt raapzaadolie, dat is een belangrijke olie in Europa worden geproduceerd, palmolie, olijfolie enzovoort. Die kun je allemaal wisselen. Daarom staat in een product ook in wat je op een label van het product ook nooit precies aangegeven. Er zit zoveel procent palmolie in en zoveel procent van dat. Omdat dat elke keer wisselt afhankelijk van de prijzen en de aanvoersituatie. Dus je kunt wisselen. Het voordeel van palmolie is dat het heel flexibel is. En zeep moet je van iets maken. Zeep is, dat kan je niet oogsten, dus zeep maak je van olie. Dus ja. Je hebt een basis nodig. En dat kan olijfolie zijn, maar dat is vrij duur en ook niet even bruikbaar in de industriële processen vergelijk met palmolie.
Oké. We gaan weer naar de break toe. Peter, ik... Blijf jij nog een tijdje? Nee, jij moet college gaan geven zo meteen, heb ik begrepen.
Ik moet zo door, ja.
Fijn dat je even het eerste half uur bij ons was in elk geval. En bedankt voor je antwoorden tot nu toe. We gaan in de studio verder met Janneke. Dus en ik zou zeggen, fijn college zo meteen. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook of kom maar op via WhatsApp. Je mag ook bellen 020-468-4-0 en dan stel je vraag live in de uitzendingen. Een van de vragen die ik hier zie op WhatsApp. Wordt palmolie ook als brandstof gebruikt, zoals koolzaadolie? Volgens mij wel. Maar daar gaan we het zo over hebben.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, vandaag hebben we het niet over UFO's, maar we blijven gewoon even op aarde. Want je luistert naar het enige social radioprogramma van Nederland en we hebben het over palmolie. De voedingsmiddelenindustrie gebruikte vorig jaar iets minder duurzame palmolie dan daarvoor. In 2017 was het 88% van de gebruikte palmolie. Een jaar eerder lag dat nog op 90% dat duurzaam was. Dus daarom wil ik vandaag alles weten over palmolie. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl of bel even 020-468-4-0. Maar dan kom je live in de uitzending. Mijn gast Janneke Bazelmans, milieujurist, auteur van de Ecotrailer Verkapt en betrokken bij de organisatie Palm Olievrij.
There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo. There's a human in my forest and I don't know what to do. He took away my mother and I'm scared he'll take me too. There are humans in my forest and I don't know what to do. They're burning it for palm oil. So I thought I'd stay with you.
Je hoort hier een fragment uit een reclamespot van een Britse supermarkt Iceland uit Wales. Die waarschuwt tegen de gevolgen van de palmolie-industrie. Die werd gemaakt met Greenpeace. Het mag niet op tv vertoond worden, want het wordt te politiek gezien. Maar goed, dankzij social media hebben de meeste mensen het toch gezien. En wil je het zien? Ik heb het op mijn Twitter gedeeld. Gisteren en vandaag gewoon @Jorgen Rijman, dubbele N. Ja, lekker Duits. Ik heb Paul aan de lijn hangen. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Ik heb een vraag. Ik ben zelf niet zo thuis in de palmolie. Ik weet wel heel goed dat er heel bewust over worden gemaakt. Maar als ik nou echt zelf impact wil maken, welk product eet of gebruik ik heel veel waar heel veel palmolie zit? Dus heeft het de meeste impact op het moment dat ik ermee stop?
Ja, dat vind ik een hele goeie. Welke producten zouden we echt mee moeten stoppen? Waar zit de meeste palmolie in?
Ja, het is niet heel makkelijk vast te stellen hoeveel er palmolie er in een product zit. Hè, zoals zojuist ook al werd aangegeven. Maar als je in een supermarkt staat, dan weet je dat bij de meeste voorverpakte producten zit plantaardige olie. En dan kan je achterop zien dat het of het palmolie is of niet. En ja, heel vaak bij koekjes en snoep, dan is het heel vaak palmolie. Ook bij pakjes, zakjes om sauzen te maken is het ook heel vaak palmolie.
Ja. Maar het is toch ook, ja, maar dan moet helemaal teruggaan naar de basics weer als we dat willen uitbannen, zeg maar. Ik bedoel, ik krijg hier de advies gewoon een flesje bier gebruiken als shampoo, Jurgen. Als je zeker weet dat er geen palmolie in zit. Het probleem is dat ik dan langer onder de douche blijf, dus dat is ook weer niet goed voor het milieu. Want dan, ja, het bier is gewoon hartstikke lekker. Ik gebruik een paar flesjes, denk ik, om mijn haar te wassen. Maar even om het goed te zeggen. Ik bedoel, als je kijkt naar waar het allemaal in zit, alle verpakte voedsel wat we gebruiken, het is bijna toch niet meer eronderuit. We kunnen het toch bijna niet meer uitbannen.
Het is ook eigenlijk een er zal ook een systeemverandering daarin nodig zijn. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de palmolie, maar het gaat om dat wij heel veel voorverpakt voedsel kopen waarin veel plantaardige oliën zitten. En het moment dat wij veel meer vers maken, dan voorkom je dat al. En dus ons consumptiepatroon is gewoon eigenlijk, ja, eerlijk gezegd, een beetje doorgedraaid in het gemaksvoedsel. En daardoor wordt die vraag ook steeds hoger.
Ja.
Hetzelfde geldt voor cosmetica en verzorgingsproducten. Vroeger had je één potje crème in je badkamer, tenminste mijn moeder.
Ja.
En ja, nu staat de hele badkamer vol.
Ja,
en
zo gaat het.
Zo heeft dat natuurlijk, als iedere persoon dat heeft, hè, in de westerse wereld, dat heeft natuurlijk impact. Dus het is,
maar wat koop jij niet meer?
Ik koop geen voedsel met palmolie.
Mm-hmm.
En ik ben ook heel blij dat sinds eind 2014 dat op de verpakking moet staan in de EU. Want daarvoor was dat niet zo en dan was het tast in het duister. Dus producten met palmolie koop ik niet. En ik maak meer zelf, maar ook echt niet alles. En met verzorgingsproducten koop ik ook echt alleen de pure producten. Dus ik heb heel veel geskipt.
En dan krijg je hier een WhatsApp-vraag bij de Jurgen. Begrijp dat de wereldwijde vraag naar plantaardige olie nog fors zal stijgen door de groeiende wereldbevolking en de welvaart. Zijn er alternatieven voor palmolie die beter of zijn voor het milieu? Of is het allemaal toch even slecht?
Nou, het is niet even slecht. Maar het moment dat we palmolie vervangen voor een andere plantaardige olie, dan kom je ook natuurlijk weer met landbouw, hè? Dus heb je ook landbouwgrond nodig. Dus als je het zou vervangen voor plantaardige oliën, waar ik dus wel voor pleit, die binnen de EU zelf groeien, dus die in onze eigen achtertuin als het ware groeien, zoals raapzaad, koolzaad, maar ook maisolie. Dan hoeft het ten eerste geen tropisch regenwoud gekapt te worden, want die producten groeien gewoon in onze achtertuin. Ze hoeven niet de wereld over versleept te worden in vervuilende schepen. Dus dat die milieuwinst maak je ook alweer. En kijk, de voetafdruk, de ecologische voetafdruk van tropisch regenwoud kappen is een hele andere dan hier landbouwgrond in beslag nemen of innemen.
Ja.
Hier in Nederland bijvoorbeeld. Het enige punt is natuurlijk wel, en dat is heel belangrijk, dat die palmolie heel efficiënt is, een efficiënt gewas. Dus je hebt veel meer landbouwgrond nodig als je het zou gaan vervangen voor lokale gewassen die hier groeien.
Maar kunnen die gewoon in kassen verbouwen dan?
Oliepalmen?
Ja.
Nee, dat kan niet.
Dat kan niet.
Nee. Maar stel nu dat je dus, dan je hebt dus meer landbouwgrond nodig in bijvoorbeeld in Nederland. En dan kom ik weer bij dat verandering in ons consumptiepatroon. Als wij de gevolgen van ons plantaardige olie, hè, onze consumptie, in onze eigen achtertuin, in ons eigen land zien, dan verwacht ik dat er veel meer politieke wil is, en ook maatschappelijke wil, om eens heel kritisch naar je consumptiepatroon te kijken. En ook wat wij in Nederland toelaatbaar achten. Want dan zien wij de gevolgen bij ons.
Ja. Nou, laten we even over gevolgen praten. Want jij bent in de binnenlanden van Indonesië, heb je gereisd. Wat heb je gezien daar?
Ja, het begint al eigenlijk als je boven Borneo vliegt. Hè, West-Kalimantan, Indonesisch gedeelte van Borneo. Dan in eerste instantie denk je, oh, allemaal groene toppen. Allemaal regenwoud. Mm-hmm. Maar als je een beetje meer gaat landen, dan schrik je. En dan denk je, dit zijn dus de toppen van oliepalmen. Kilometers lang, je ziet alleen oliepalmen. En heel af en toe een plukje vies bruinige plekken. En daar heeft dan, ja, uitgeputte gronden zijn dat vaak. En als je landt en je rijdt van een stad naar een oerwouddorp, waar ik dan naartoe ging, want ik logeerde bij in een oerwouddorp, bij een dorpshoofd. Kilometers lang, urenlang, nou, vrijwel de hele dag zit je in een auto, hobbelige wegen, alleen maar door plantages. Het is echt om te huilen.
Ja, want je hebt er een boek over geschreven, Verkapt. Het is een roman geworden, maar je vertelt wel het verhaal erin. Waarom zouden we het moeten lezen?
Verkapt vertelt het verhaal achter ontbossing en achter de palmolie-industrie. En dat is het verhaal van de lokale bevolking. Hoe zij kijken naar de palmolieplantages die hun dorpen omringen. En in Verkapt plaats ik de lezer als het ware midden in die problematiek. Dus je kan er niet aan ontsnappen, je wordt er echt in meegezogen. En als je het boek hebt gelezen, weet je echt alles over ontbossing en de palmolie-industrie.
Want je hebt de studenten, komt erin voor, die op een gegeven moment ook in gevaar komt als ze erachter komt wat er allemaal gebeurt eigenlijk.
Ja, zij komt in gevaar. En helaas is dat gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Want als je bedenkt dat er per week 4 natuurbeschermers wereldwijd vermoord worden. En dat zijn mensen die de natuur beschermen. Dat zijn mensen die uit de lokale bevolking zelf afkomstig zijn. Dat zijn milieuactivisten, onderzoekers, journalisten. Wereldwijd 4 per week. Ja, dan is wat er in mijn boek staat, ik had het nog veel spannender kunnen maken, zeg maar.
Oké. Okay. Gerrit Hogedoren heeft hier iets wat hierover wilt vragen. Gerrit, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, jaren geleden zag ik een documentaire op televisie en dat was verschrikkelijk. Dat was een groot platgebrand, enorme terrein. Met daar middenin nog een sprietje van een boom. En bovenin die boom was een orang-oetang geklommen, die om zich heen zat te kijken van wat is er gebeurd, waar is mijn familie, waar is mijn huis. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt dat ik sindsdien gewoon bang ben van die palmolie en me medeplichtig voel aan moord erop. En, maar ook heb ik een documentaire gezien in Cambodja, dat daar de kleine boeren worden uitgeknepen door de grote bedrijven. Dat zijn ook de zwakkere, die kleine boeren. Dus ja, ik voel me eigenlijk medeplichtig aan moord. En ik maak ook mijn eigen shampoo, maar ik, het is verschrikkelijk.
Ja, nee, het is maar dat
is overdreven van mij.
Nou, ik vind het niet overdreven, maar medeplichtig aan moord is wel een beetje zwaar. Of,
Ja, het is natuurlijk wel zo dat het ligt wel in onze winkels. En natuurlijk hoef je niet te kopen, maar je kan er wel heel moeilijk omheen. En het wordt ook niet heel makkelijk gemaakt om het te kunnen vermijden. En we hebben het ook nog helemaal, we hebben het nu gehad over voeding en over verzorging en shampoo. Maar het zit ook nog steeds bijgemengd in de tank als een biobrandstof. En de helft van wat wij importeren in de Europese Unie gaat gewoon linea recta de tank in.
Ja? Maar dat is een vraag. Je wordt palmolie ook als brandstof gebruikt. Ja. En wat voor brandstof zit er dan?
Diesel. Bijgemengd, ja.
Oké, dus ik rij ook op palmolie.
Ja, zonder dat je het weet. En je kan ook geen keuze in maken, want er staat niet bij de benzinepomp met en zonder.
Wauw. Nou, dat is even confronterend. Je hebt ook gesproken met boeren die van palmolie leven. Snappen zij de controverse over palmolie?
Je ziet, ik ben er een aantal jaar geleden geweest. Ik heb sinds die tijd wel echt wekelijks contact met mensen die in het veld op West-Kalimantan zelf daar werken. Toevallig heb ik gisteren nog met ze gesproken. Want ik vroeg, goh, wat is nu die prijs van die boeren? Wat krijgen die boeren nou voor die palmolie? En de prijs is nu 4 cent per kilo vruchten. Dat krijg je 4 eurocent. Dus ze krijgen echt heel weinig betaald. En er is ook steeds meer weerstand tegen hun eigen plantage. Want ze gaan nu doorhebben na zoveel jaar. Want ze hebben nu die plantages zijn nu vaak 10, 20, 30 jaar oud. Ja, dat het tijdelijk is, dat ze zo na 25 jaar, als de oliepalmen geen vruchten meer produceren, moeten zij opnieuw de planten aanschaffen.
Ja.
Ieder half jaar moet zij kunstmest en pesticiden, insecticiden, moet alles mee bespoten worden. Daar moeten ze geld voor lenen vaak, dat hebben ze niet. Maar de opbrengsten blijven wel achterwege, want de prijs van palmolie, wat zij krijgen van die vruchten, blijft maar dalen. En daarnaast zien zij dus ook, ja, onze rivieren raken vergiftigd. Want de rivieren rondom de plantages die door de dorpen stromen zijn vaak niet meer, kan je geen water meer uithalen. Terwijl het wel eigenlijk hun drinkwater is. Net zo, het is ook een badwater, waswater. Er zijn heel veel ruzies tussen stammen en tussen de lokale bevolking. Want de een heeft wel een plantage, de ander niet. Sommigen hebben nog een eigen stuk bos. En dan blijkt dat je daar eigenlijk meer uit kan halen. Want nu, als jij je bos verkoopt voor een plantage, dan heb je niet meer je fruitbomen. Dus die moet je gaan kopen.
Ja.
Maar het is niet zo dat er overal supermarkten zijn. En je kunt ook niet overal flessen Spa Blauw kopen. Want als je normaal gesproken je water uit de rivier haalt. Dus er zijn heel veel boeren en heel veel mensen uit de lokale bevolking die ik heb gesproken en waar ik dan contacten mee heb, die eigenlijk wel terugkomen op hun beslissing.
Oké. Ik zie hier net een bericht van transport- en milieu.nl. De EU verbiedt palmolie en biodiesel.
Ja, dat gaat gelukkig
gebeuren. Dat gelukkig gaat dat gebeuren. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval zijn we daar een
stuk
verder
mee. Dat duurt nog wel even. Dat is voordat het echt wordt uitgefaseerd. Ja. Maar dat gaat inderdaad verboden worden.
Initiatief is in elk geval, daar gaat het om.
Ja, zeker. Ja. Heel mooi.
Nou, heb jij nog vragen over palmolie? Bel ons even 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik heb Bart en Jan hangen. En die kunnen direct naar de break hun vraag stellen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over palmolie. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR... of je mag even bellen 020-468-4x0. Bij mij Janneke Bazelmans, milieujurist en auteur van de eco-thriller Verkapt, en ook betrokken bij de organisatie Palmolie Vrij. En aan de lijn heb ik nu Martijn Scheltema, advocaat Business Human Rights bij Pels Rijken. Goedemorgen Martijn. We komen zo bij jou terug, maar ik ga eerst even naar Thomas van Zijl van BNR Zaken doen, want die is ook al in de studio. Thomas, wat ga je zo meteen doen om 12 uur?
Nou, we dachten, we moeten maar eens praten over eieren.
Oh ja.
jaarlijks, of niet jaarlijks, per dag gaan er 1 miljard eieren door sorteermachines. En 70% daarvan gaat dan door de machines van een bedrijf uit Barneveld. Niemand kent het, maar het heet MOBA. En wij spreken zo meteen met de directeur van dat bedrijf, Michiel Peters. Want het is een wereldspeler, de wereldmarktleider zelfs. 70% hebben ze dus in handen. Eieren, daar gaat het over. We hebben ook een gesprek over 60-plussers. Die willen namelijk avontuurlijk op vakantie. Je denkt, zet ze maar op een cruiseschip ergens over de Rijn, dan zijn ze tevreden. Nee, ze willen surfen. En daarom is er nu een speciaal reisbureau. En het is dinsdag, dus ook het beleggerspanel is hier in de studio aanwezig. Onder andere om te praten over de toekomst van TomTom.
Ah, oké. Okay. En Joost, zakenpartner?
Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal.
Ah, Desiree. Oh, goed. Zeker. Zo. Ja, oké. Okay. Nou, zo meteen vanaf 12 uur dus. Thomas met BNR Zaken doen. Zorg dat je blijft luisteren. We hebben, ik ga eerst even naar Martijn. Martijn, ik wil even één beller aan het woord laten. En dan kom ik zo bij jou. Want Bart, die hangt al een tijdje. Bart, goedemorgen. Hallo, Bart.
Ja?
Ja, goedemorgen.
Oh, sorry, ja, ik wist niet dat ik Bart was tegenwoordig. Dat ben ik namelijk niet. Maar dat maakt niet uit.
Nou, dat staat hier in mijn computer. Toevallig, ik had hier waarschijnlijk verkeerd doorgekomen. Maar wat is je naam dan?
Zeg niks, mijn naam is Alexander.
Alexander, goedemorgen.
Goedemorgen. Wat me opvalt, mevrouw Bazelmans, die is enorm gefocust op om de Nederlanders van het gebruik van palmolie af te krijgen. Op zich een loffelijk streven, maar ja, als iedereen geen palmolie meer gebruikt, dan is er weer iets anders wat we niet mogen gebruiken. Ik denk dat het op een mondiaal niveau veel belangrijker is dat er wordt gekeken naar hoe kunnen we nou die steeds maar verder groeiende wereldbevolking op een duurzame manier, maar wel efficiënt en dus grootschalig, want anders dan lukt het niet, gaan voeden met plantaardig voedsel. Kijk, de omschakeling van vleesconsumptie naar plantaardige consumptie, die gaat echt heel veel positieve milieueffecten opleveren. Maar om nu te zeggen van we moeten van de palmolie af en dan is het straks weer een andere grondstof die niet gebruikt mag worden. Het is denk ik veel belangrijker om te concentreren op productiemethodes die zowel efficiënt als duurzaam zijn. Ja. En of het dan palmolie is of een andere grondstof, dan kunnen we daar wellicht overal van profiteren.
Dat is duidelijk, ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik denk dat er een heel dat we daarin zeker nog een heleboel in kunnen betekenen. En dat daarom zeg ik ook, je zou het eigenlijk breder moeten trekken. Het gaat nu over palmolie, maar andere plantaardige olieën hebben ook consequenties. Eigenlijk ons gehele consumptiepatroon. Ja. En ook de wijze waarop de landbouw wereldwijd, maar ook zeker in Nederland, geregeld is. Want gelukkig is het steeds meer in de actualiteit dat hier ook de biodiversiteit eraan gaat. Ja. Dus dat er iets moet gebeuren, en het liefst op mondiaal niveau, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je moet als land wat zoveel palmolie importeert, en een rijk land, kan je wel verantwoordelijkheid nemen.
Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Iemand die dat doet is Martijn tenminste. Hij houdt zich bezig met Responsible Sourcing Ledger. Je bent begonnen bij met een blockchain project met betrekking tot palmolie. Kan je dat even uitleggen?
Ja. Nee, zeker. En ik ben eigenlijk als advocaat al een hele tijd bezig met alle problemen die onder andere in die palmolie supply chain zitten. En jullie hadden volgens mij al heel goed genoemd de traceability. Mm-hmm. Maar je ziet daar bijvoorbeeld ook allerlei mensenrechten schendingen, allerlei gedoe met werknemers, landgrabbing issues. Dus daar gaat echt een heleboel mis. Nou ja, en wat je ook ziet is dat de huidige oplossingen in de zin van certificering en allerlei andere dingen die we proberen eigenlijk nog niet goed genoeg werken. En daar is dus ons idee vandaan gekomen van nou ja, hoe kunnen we nou bijdragen aan een betere oplossing daarvoor? En inderdaad is dat die blockchain technologie. Dat ben ik samen met Leopard Ledger, dat is een softwareontwikkelaar, zijn wij inderdaad de Responsible Sourcing Ledger bezig om dat verder te ontwikkelen. Het gaat om een blockchain, maar wel met een aantal extra toepassingen daarbij, omdat die blockchain wel heel mooi transparantie kan organiseren. Maar het probleem is in deze keten natuurlijk van hoe zorg je ervoor dat er ook betrouwbare informatie in die blockchain komt.
Ja, maar hoe werkt dat precies?
Nou ja, precies. En
daarvoor heb je dus,
ja, nee, precies. En daarvoor heb je dus monitoring tools nodig die ervoor zorgen dat inderdaad ook gecontroleerd wordt wat er in die blockchain komt. Nou, dat doen we op verschillende manieren. We gebruiken daar artificial intelligence voor, die dus allerlei data analyseert om te kijken of inderdaad klopt wat er in de supply chain komt. De IoT, dus Internet of Things, bijvoorbeeld door...
Even onderbreken, Martijn. Ik begrijp wat je allemaal nodig hebt, maar de vraag is, hoe kan je met blockchain, wat is de bijdrage die de blockchain, tracing kan hebben voor de strijd tegen...
Ik zit daar misschien al te goed in, dat moet ik nog even goed uitleggen.
Heel graag.
Waar de blockchain, wat dat eigenlijk is, iedereen kent dat denk ik van de bitcoins en dat soort toepassingen. Waarbij dus dat een systeem is waarbij een heleboel computers een bepaalde register, om het maar zo te zeggen, beheren. En de consequentie daarvan is dat register eigenlijk niet te veranderen valt op één computer. Omdat dat dus ook door al die andere computers zit. En je kan dus eigenlijk die gegevens die daarin staan, kan je niet meer goed wijzigen. En wat die blockchain ook doet, is dat in beginsel die gegevens ook transparant zijn. Dus iedereen kan dan zien wat voor informatie er in de blockchain zit.
Dus het maakt eigenlijk, het maakt het een stuk transparanter om te kunnen zien waar die palmolie vandaan komt en als het van de juiste plantage komt.
Precies.
Waar het ook op de juiste manier wordt verwerkt, zeg maar.
Ja, want dat is nu dus volstrekt niet inzichtelijk. Dus nu kan je bijvoorbeeld, als jij kijkt naar jouw shampoo die je gebruikt waar palmolie in zit, kan je niet erachter komen waar die palmolie precies vandaan komt. Dat doet dus die blockchain.
En dat kan ik zo meteen via een site die jullie hebben, kan ik gaan kijken. Bijvoorbeeld, ik gebruik merk A shampoo. Dan kan ik gewoon kijken via jullie blockchain methode, kan ik kijken naar waar die palmolie in die shampoo vandaan komt.
Precies, dat is de gedachte. En, maar niet alleen maar zien waar die vandaan komt, maar ook zien dat er gecheckt is of er niet allerlei mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden bij de productie daarvan. Of allerlei werknemers zijn uitgebuit. Of allerlei land is geroofd van allerlei plaatselijke mensen daar. Dus het gaat dus maakt niet alleen maar inzichtelijk waar het vandaan komt. Maar zegt ook iets over allerlei uitbuitingen. Allerlei dingen die daar misgaan.
En vanaf wanneer is dat? Hoe vind ik die blockchain van jullie?
Nou, die is op dit moment nog niet operationeel. Mm-hmm. Het is een heel complex project. Waarbij ook de Wereldbank dit een zo interessant project vindt, dat die ons heeft geselecteerd om samen met de Wereldbank een proof of concept van dit ding te ontwikkelen. Maar
wanneer is het dan beschikbaar?
Ik denk dat we over een aantal maanden hebben denk ik een stuk beter zicht op die proof of concept. Maar zo'n soort product kan je natuurlijk nooit gaan gebruiken zonder dat je dat ook echt on the ground hebt getest. Ja. Dus we zullen pilots mee moeten gaan plaatsvinden om te kijken of we dat ook echt hoe daar kunnen laten werken, om het maar zo te zeggen. Dus het is wel zo dat het is nog niet volgende week klaar, om het maar zo te zeggen.
Nou, dankjewel in elk geval dat je dit even wilde toelichten voor ons. Martijn Scheltema, advocaat Business Human Rights bij Pelse Rijken. Ik heb Jan Bongers aan de telefoon. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Ja, sorry voor het lange wachten, hoor. Maar wat was jouw vraag?
Maakt niet uit. Mijn vraag is, naming en shaming, dus het noemen van merken in de supermarkt die veel palmolie bevatten, foute palmolie, dat is een bekende en goede manier om de consument voor te lichten wat ze wel en niet kunnen kopen.
Ja, hebben jullie dat bij palmolievrij.info? Kan je daar zien welke merken, daar nemen en shamen jullie niet?
Nee, we doen niet aan nemen en shaming.
Ja, maar waarom niet?
Ook mijn vraag is waarom niet?
Ook niet omdat het wijzigt. We hebben wel gehad dat we wilden het positief insteken dat we de producten die je wel zou kunnen kopen omdat het daar niet in zit, die op de site gezet. En dan kregen we opmerkingen van mensen, ja, maar er zit wel palmolie in. Want het is niet dat als er geen palmolie in zit of wel palmolie, dat het erin blijft.
Ja.
Dus het wijzigt. En wij zijn vrijwilligers allemaal, dus het was voor ons niet te doen om dat steeds bij te houden.
Oké, duidelijk. Thijs Pasmans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat was jouw vraag?
Ja, ik wilde graag even inhaken op het signaal dat ik toch al een beetje krijg na deze uitzending. Dat vooral van mevrouw dat moet stoppen met palmolie uit Nederland. Maar volgens mij stoppen we dan ook juist met de vraag en de druk naar de producerende landen om duurzame palmolie te produceren. Dus mijn vraag is, wat verandert er dan als we ook stoppen met duurzame palmolie? Ook wetende dat veel palmolie naar landen als China, India, Pakistan, et cetera, daar naartoe gaat waar helemaal geen druk of bewustzijn voor duurzame palmolie is. Dus wat verandert er als we ook stoppen met duurzame palmolie?
Wat verandert als we stoppen? Voor mij is het toch duidelijk. Ik bedoel, dan gaan we langzaam maar zeker zorgen dat er dadelijk geen orang-outangs meer zijn bijvoorbeeld. Maar wat doen we? Gaan ervoor zorgen dat er hele gebieden onvruchtbaar worden en dat we langzaam maar zeker ons milieu naar de kloten helpen. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik ben... Ik, ik, uh... begrijp de vraag zo dat als wij geen palmolie en geen duurzame palmolie hier meer gebruiken, helemaal geen palmolie, dat dan de palmolie gewoon naar China gaat bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat is zo. Als wij hier, de palmolie zal heus wel ergens terechtkomen. Nu is het wel zo dat de EU de op één na grootste importeur is van palmolie. Dus als in de EU minder palmolie wordt geïmporteerd, of helemaal geen palmolie meer, dan scheelt dat natuurlijk wel wat. Je kan ook het zeggen, je kan als EU het goede voorbeeld nemen. En op het moment dat je China meekrijgt, want daar gebeurt heel veel op duurzaamheidsgebied, dan heb je ook echt een heel groot land mee.
Ja.
Dus ja, zo kan je het natuurlijk ook zien. En ik weet niet of duurzame palmolie. Kijk, ik zou ervoor pleiten, gebruik je regionale landbouwgewassen.
Mm-hmm.
En laat de palmolie en de duurzame palmolie gewoon in de landen waar het geproduceerd wordt voor hun eigen gebruik.
Precies. En laten gewoon de mensen helpen in die landen om hun palmolie ook duurzamer te maken, zodat ze ook een betere prijs kunnen vragen en een betere prijs kunnen krijgen van hier in het Westen. Ik wil jullie bedanken, want we zijn gekomen aan het einde van dit uur. Ik dank jullie voor al jullie vragen, maar ik dank vooral Janneke Baselmans, milieujurist, auteur en van de Ecotrailer Verkapt en betrokken bij palmolievrij.info, de site waar je ook terecht kan voor meer vragen. Als je die hebt over palmolie, ga er dus naartoe. Palmolievrij.info. Heb ik dat goed gezegd?
Dat is de site. Klopt. Ja, dus vragen mogen daar ook nog gesteld worden.
Kan je ook gesteld worden, precies. Kan je daar dus op doen voor je vragen. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Ik ga even wat bier halen om mijn haar te wassen. Tot morgen.